Kunstislam met Luc Heesen.
Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst. In samenwerking natuurlijk met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Het is de laatste aflevering, in ieder geval voor dit seizoen. We werken er hard aan om komend jaar weer terug te komen, maar voorlopig dus even voor het laatste op Amsterdam FM, via je lokale podcastboer of natuurlijk nu via de livestream op Facebook. Ga naar de pagina van Motley en dan zie je ons hier zitten. Onder andere Mark Mulders, die is mijn gast vandaag. En terwijl we praten, maakt Tessa Chaplin een visuele interpretatie van het gesprek. Ze heeft doeken voor zich klaar liggen en een beetje verf. Dus we gaan zien wat eruit komt. Kun je allemaal zien als je nu live meekijkt via Facebook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op crowdfund-website Voor de Kunst staat. Theatermaker Kirsten van Tijn is bezig met een voorstelling over Het Perfecte Plaatje. Het leven dat een unaniem en belachelijk groot succes is. Ze heeft fotografen gevraagd om zich te laten inspireren door haar theaterteksten en hun foto's moeten onderdeel worden van een boek over het perfecte plaatje. Daarover straks meer, maar eerst Mark Mulders. Hij verdeelt zijn tijd tussen een atelier waar hij in afzondering schildert en een werkplaats waar hij in een team glas- en loodwerk maakt. Op zijn grote kleurrijke, pasteuze schilderijen staan onderwerpen die de levensloop verbeelden. Dode dieren, schedels, maar ook grote abstracte bloemenzeeën. Het zijn schilderijen die gedurende zijn carrière steeds abstracter zijn geworden. En aan de andere kant zijn er de meer figuratieve afbeeldingen van zijn glas- en loodwerk en Jeroen Bos-achtige aquarellen waarin heel concrete verwijzingen naar politiek of religie zitten. Zoals bijvoorbeeld een David Beckham in de positie van een gekruisigde Christus. Welkom Mark.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Laten we het eerst eens over dat schilderen hebben. Hè? Dat, ja. Ik noemde die tweedeling. Laten we eerst bij het schilderen beginnen. We hadden je al eerder uitgenodigd, maar toen kon je niet komen omdat je vroeg naar bed moest.
Ja, ja, dat, 10 uur.
Dat bracht bij mij allerlei fantasieën over een soort monnikenlevenstijl. Een soort ascetische manier van leven en werken. Jij zit tussen Tilburg en Eindhoven op een landgoed. Ja, met een uitzicht over een bloemenveld, een bosrand daarachter. Hoe ziet jouw dag eruit als je daar schildert?
Ik sta om 6 uur op en dan doe ik eerst de oproep aan de zon. En wat oefeningen voor de rug.
Dat is yoga?
Ja, het is een soort yoga. Ja. Ik denk een soort algemene yoga, gymnastiek oefening. Hè, met een ademhaling en een strekken van de spieren.
Oh ja.
En tot voor kort ging ik elke dag hardlopen om 6 uur. Dus al dan niet met een lichtje op mijn muts. Hè, als je nog in het donker loopt.
Zeker.
En dan combineer ik dat met het bidden. Dat is een mooie combinatie.
Dat kun je hardlopen doen, bidden?
Dat kun je heel goed hardlopen doen.
Oh, hoe werkt dat? Want dat wordt heel ritmisch natuurlijk.
Dat begint met een kruisje te slaan.
Mm-hmm.
Want ik ben christelijk opgevoed, dus ik ken het kruisje. Ik sla een kruisje. En bidden is dan eigenlijk dat je een dankwoord uitspreekt. Dat je er mag zijn. En dat je dus, ik zeg dan dat ik dankbaar ben dat het mij gegeven is om de kamers, sorry, om de wanden, moet goed herhalen, maar dat doe je bijna in een mantra, dat het mij gegeven is, dat ik dankbaar ben, dat ik op de wanden van de kamers van de schepping, dat ik die mag oppimpen met iets leuks of iets moois of iets fleurigs of bloemigs.
De wanden van de kamer van de schepping,
ja.
die pimp jij.
Die pimp ik op. dat is de taak van de kunstenaar of de tuinman of de bloemschikker.
Ja.
Dat is de taak van de mens.
In ieder geval zoals jij hem opvat.
Zoals ik hem opvat en zoals denk ik de kunstenaar hem kan opvatten vandaag de dag. Omdat we niet meer de taak hebben, denk ik, of de missie of de opdracht om jou of jouw buurman of jouw tante te laten zien hoe slecht de wereld is. Dus ik geloof niet meer in de taak van de kunstenaar, die natuurlijk een fantastische gestalte kreeg, de boodschap van Marcel Duchamp. En in de jaren 60 natuurlijk nog Manzoni, Yves Klein en andere conceptuelen. Mm. En Wim T. Schippers niet te vergeten, die nog het kolenflesje in de Noordzee leeggiet.
Zeker.
Dat was natuurlijk een daad van opstand en revolte. En hij rekende af met een bepaald isme, een stroming in de kunst. En bevrijdde zich daarmee en zijn collega's hè, van een al dan niet burgerlijk denken.
Mm.
Dus heel welkom. Maar vandaag de dag met CNN en fake news en dergelijke, is het denk ik niet meer de taak van de kunstenaar om jou of nogmaals jouw buurvrouw of jouw tante te waarschuwen of te mobiliseren.
Mm-hmm.
Want ja, als direct Obama wordt doodgeschoten, weten wij het binnen 2 seconden. Dus we kunnen nu alles weten, alles zien.
Maar zijn er geen dingen meer om mee af te rekenen?
Want er is heel veel om af te rekenen, ja. Precies, maar geloof ik dus meer in de kunstenaar als boodschapper met een helende kracht, met een missie over de heling en de schoonheid en de vrolijkheid inderdaad. Hè, uiteraard zonder in kitsch te vervallen of cabareteske puberale uitingen. maar om serieus inderdaad die wanden van de Kamer van de Schepping op te pimpen, om mooi te maken, omdat er gewoon heel veel schoonheid en liefde nodig is. En dat zijn we natuurlijk kwijt. We zijn een soort van maatschappij geworden waarin, als ik mijn stokpaardje even, mijn riedeltje afdraai.
Waarin, haal hem even van stal.
Haal hem even van stal. Waarin, ik vind het altijd heel mooi klinken wel, initiatie, celebratie, liturgie. Waarin die drie begrippen zijn afwezig eigenlijk. Hè?
Dus we weten niet. Rooms-christelijke begrippen, hè?
Nou, ik denk rooms-christelijk, ik denk universeel monotheïstische godsdienstbegrippen. Dus ik denk dat elke stam, elke tribe, elk geloof, boeddhisme, islam, christendom, ze zijn allemaal juist zo waardevol, omdat mensen die een spiritueel gen hebben, spiritueel gen hebben we allemaal, maar die het spiritueel gen, ik zal maar zeggen, activeren, Die kunnen inderdaad solitair gaan bidden, maar je kunt ook nog een tempel, een moskee, een kerk binnengaan en met andere mensen delen.
Sociale verbinding opzoeken.
Sociale verbinding, maar ook, en ook een rite, een initiatie uitvoeren. Hè? En een gebouw neerzetten en in het gebouw openingen maken. En door die openingen gekleurd glas zetten, zodat het licht binnenin heilig wordt, want het wordt gekleurd. Dus heel spannend. Hè? Met name daarom ben ik altijd wel blij geweest een katholiek te zijn, want het is natuurlijk een soort tovenarijs. Godsdienst, ja. Met allerlei riedels en rambam en dingetjes. En helaas, nou met een horrorscenario meer en meer. Hmm. Dat is natuurlijk inderdaad de horrorkant. Dus het is ook heel tragisch dat een zo mooi geloof als het katholicisme, met zo'n oprechte bedoeling van liefde en naastliefde,
zo misbruikt is.
Ja, ik wil eigenlijk zeggen, verwoord tot een sekte. En wat doet de secte? Die denken gelijk te hebben. Die misbruiken vaak, ja, als ik even niet, al dan niet chargeer. Die gaan zichzelf als een godheid opvoeren. En die gaan inderdaad mensen vernederen, verkrachten. Die gaan eng doen.
Ja.
Dat heeft natuurlijk niks meer met. Dus het in begin goede bedoeling van de liefde en de naastliefde praktiseren mondt helaas te vaak uit als er allerlei dogmatiek en geboden bij komen in jij mag meedoen, jij mag niet meedoen en ik ben de baas enzovoort.
En jouw eigen werk, hè? Dat oppimpen van de wanden van de Kamers van de Schepping.
Je kunt het goed
proberen, te onthouden voor de rest van de uitzending. Voel je daarin dat je afstand moet nemen van zulke praktijken? Want ergens staat dat natuurlijk ook in het licht van die religie. Die religie die jou zo dierbaar is.
Ja, ik doe nou heel erg mijn best, ook vanavond, om geen namen te noemen. Mm-hmm. En geen negatieve verhalen of geen. Dus laat ik het zo zeggen. Ik wil inderdaad mooie schilderijen maken, mooie glas- en loodramen. Een glas- en loodraam kan inderdaad in een gebedshuis terechtkomen. In dit geval bijvoorbeeld een van de ramen is het laatste oordeel in de Sint-Jan-kathedraal in Den Bosch. Mm-hmm. Dat heb ik gemaakt in een tijd dat ik oprecht geloofde in een soort verbond tussen kunstenaar en kerk of klooster. Mm-hmm. En dan kijk ik met veel interesse terug naar de tijd van Matisse. En ook wel Picasso. Maar Matisse heeft natuurlijk een prachtige kapel gemaakt in Vence, in Zuid-Frankrijk. Heeft daar samengewerkt met de monniken. Was ook een opdracht van een kloosterorde. Mm-hmm. En er zijn dus hele mooie voorbeelden van een samenkomst van spiritualiteit, kerk, klooster en kunstenaar. En in dat verbond heb ik altijd heel erg geloofd.
Klinkt alsof het verleden tijd is.
Ja, ik heb dat dus even ook geoefend. Ik ben ook zelfs kerkbestuurder geweest. Ik ben ook actief geweest in de kerk. Tot ik allemaal. Dus de donkere zijde gewaar werd. Mm-hmm. Toen heb ik me ook 15 jaar geleden laten uitschrijven uit de kerk. Toen was het wel even heel. Maakte het echte bond met. Toen had je de beroemde, beruchte Holocaust-ontkenner Williamson. Mm-hmm. Je had voor de zoveelste keer het verhaal over anti-abortus en anti-gay, zal ik maar zeggen. De dogmatiek in mijn kerk. En toen dacht hij, ja, nu ga ik de club verlaten. Dit is.
Kon je niet meer verdedigen?
Kon ik niet meer verdedigen. Toen heb ik me s'avonds laten uitschrijven. Of hebben mijn vrouw en ik ons laten hebben een brief opgesteld en ons laten uitschrijven. 15 jaar geleden. En dat is dan natuurlijk wel een bevrijding, maar het is natuurlijk ook een pijnlijk afscheid. Want je hebt inderdaad altijd wel geloofd in een verbond van een intellect en een geestelijke kracht.
Ja.
Met elkaar.
Hoe is die relatie nu tussen jouw werk en die religie?
Met Sint-Jan is het helemaal verhuppelepupt.
Verhuppelepupt?
Ja, ik ben ook zelfs laatst bijna de Sint-Jan uitgestuurd toen ik foto's aan het maken was.
Oh ja?
Ja. Waarom? En de volgende week een grote kop in de krant. Mulders heeft het helemaal gehad met Sint-Jan. Dus dat komt nooit meer goed.
Wat is daar dan misgegaan? Omdat je het
nou, laat... was gewoon, ik was foto's aan het maken in opdracht voor een boekje. En dan komt er zo'n man met een armband, of een, hoe noem je dat? Zo'n band rond zijn arm. Een ordebewaker van de kerk.
Okay.
Die de toeristen moet sommeren dat ze geen statief mogen gebruiken. En ik had natuurlijk statief, maar ik had ook toestemming van het bestuur. Maar dat deed hij niet vriendelijk en dat liep dus helemaal mis.
Oh ja. Toen heb je een steen door je eigen ruit gegooid.
Nou, toen is dat wel een scène geworden. En dat gaat dan zo kinderachtig verder dat het bestuur zelfs heeft verboden dat toeristenboekje niet in de kerk, niet in de kathedraal verkocht mag worden.
Okay, maar
dus
dan
komt
maar
een soort inquisitie nog zelfs op je af.
Ja, ja, ja.
Toen dacht ik, ja, maar ik heb voor jullie een raam gemaakt.
Ja.
Ik ga het ingooien met een steen.
Ja.
Ontzettend kinderachtig natuurlijk. Ik heb het niet gedaan.
Nee, even niet gedaan, nee.
Maar, snap je?
Okay, maar...
Kun je je eigen beeldenstorm ontwikkelen?
Dit zijn wel een hoop goede ideeën die ineens zo loskomen.
Het is toch vertrouwelijk, hè, vanavond?
Natuurlijk, daar luistert niemand mee. Maar even los van deze kerk. Hoe is jouw werk in relatie tot die religie? Want het is nog steeds in dienst van? Of het laat de mooie kanten van zien?
Nou, ik heb nu bijvoorbeeld ik heb nu toevallig, wordt maandag onthuld, twee roosvensters gemaakt voor de Abdij Koningshoeve bij Tilburg. En de Abdij Koningshoeve is een nog levende gemeenschap. Hele bijzondere mooie gemeenschap. Je kunt er ook op retraiteren. Schrijvers komen ook een boek schrijven. Het is allemaal prachtig. 20, 25 monniken, jong en oud. En er is ook een brouwerij, het beroemde trappistenbier. Mm-hmm. En de monniken zijn echt goed bezig, ook met duurzaamheid. Dus die hebben nu een waterzuiveringsgebouw laten maken. En ik heb daar twee roosvensters voor mogen maken, 4 meter doorsnee. En toen dacht ik, oké, waterzuivering, mooi, ik ga ramen maken waarin veel bladeren tevoorschijn komen. Bladeren doen het werk van het water reinigen. Maar ik ga ook de Green Man invoeren. En de Green Man is een symbool. Meestal steen uit steen gebeitelde kop. Van een gezicht opgebouwd uit bladeren. En dat zie je heel erg vaak op de kathedralen in Engeland. Okay. Het gaat al terug tot de druïden. En de christenen hebben het een bepaald moment overgenomen. Maar eigenlijk ook wel over de hele wereld zie je de Green Man.
Mm-hmm.
En er komen ook bladeren uit zijn mond. Dus als je googelt zie je Green Mans in allerlei variaties, in allerlei culturen. Dus één raam gaat ook de Green Man heten. Maar de Green Man is natuurlijk groene bladeren, maar hij is natuurlijk ook kwaad geworden. Het is 5 voor 12. Het is apocalyptisch.
De Green Man als in de verpersoonlijking van de natuur.
Precies, hij wordt ook vaak ingezet voor de duurzaamheidsbeweging, voor de milieubeweging. Dus hij is daar ook een icoon geworden. En toen dacht ik, ja, hij is nogmaals, hij loopt ook vuurrood aan. We hebben het goed verkloot, zeker mijn generatie. En het is 5 voor 12, dus hij is rood aangelopen, hij is boos. Hij krijgt ook horentjes, dus hij verschijnt ook vuurrood in de ramen. Dus op die manier kun je ook, toch een beetje met een glimlach, wel een serieuze boodschap in de ramen invoeren.
Ja, zeker. Bijna van binnenuit een soort van kritiek of een
ja, maar dat heb ik altijd gedaan. Dat heb ik hier al in Amsterdam gedaan in het Stedelijk Museum. Want dan mocht ik exposeren, maar eind jaren 80, begin jaren 90 was religie, spiritualiteit not dom, laat staan christelijk.
Mm-hmm.
Als het islamitisch was, dan mocht het nog wel.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ja, oké, maar ik mag wel in het Stedelijk hangen of in het Van Abbe. Laat ik dan het voor mij religieus, iconografisch belangrijk symbool, Maria, Pieta, Christus, man van smarten, laat ik dat dan binnensmokkelen. Dus ik aquareleerde een vis en in de buik van de vis plakte ik een uitgescheurd plaatje van Maria uit een boek.
Yeah.
Of in de veren van de pauw. Plaatsen ik bijvoorbeeld een beeld van de Pieta. En nou ja, iedereen vond die pauw en die vis wel leuk en zag eigenlijk amper dat er een Maria verstopt zat in de buik. Dus dat was een soort van ark van Noach, paard van Troje, smokkel, de moderne White Cube binnenin.
Ja, en inmiddels heb je het tij weer een beetje mee, hè? Ik geloof dat je dat religieuze kunst wel weer mag, of niet
ja,
meer zo?
Ja, dat denk ik wel. Gelukkig zijn de jongere mensen, in tegenstelling tot mijn generatie, daar heel onbevangen in. En die zeggen, ik kijk, ik luister en kijk wel. En dan oordeel dan.
Ja. We waren eigenlijk gebleven bij jouw hardlopend gebed. dan ben je zo rond 7 uur 's ochtends ben je terug misschien. Of ik weet niet hoe lang je hardloopt.
Iets minder,
hoe,
ja.
Hoe
man.
Ziet dan de dag er verder uit?
Ja, het ook wel veel e-mails in het begin.
Oké.
Okay. Ik wil toch wel alles beantwoorden wat ik wat gevraagd wordt, zal ik maar zeggen. Of het nou voor een scriptie is van iemand van de middelbare school of anders. Hè. Dus daar ben je toch ook wel tijd mee kwijt.
Snap ik.
Op een leuke manier. Mm-hmm. En ook wel vaak gewoon speurwerk. Dus bijvoorbeeld voor zo'n Green Man raam doe je ook veel research. Hè. Oh, ja. En ik heb ook heel veel islamitische motieven gebruikt in die roosvensters. Omdat ik heel erg geïnspireerd ben door de Persische miniaturen en de arabesken in de islamitische kunst. En ook ontzettend geloof in de verzoening tussen de Arabische en de christelijke wereld.
Hoe ziet zo'n miniatuur eruit? Kun je dat eens schetsen voor mensen die...
De Persische miniaturen zijn eigenlijk heel erg gelijk aan de middeleeuwse verluchtigingen die wij kennen uit onze joods-christelijke humanistische traditie. Dus je ziet bijvoorbeeld een mooie bladzijde van een getijdenboek of de Bijbel bij ons in onze cultuur. Mm-hmm. Dan zie je langs de randen allemaal mooie versieringen van bladeren of spookjes of monstertjes of dieren met een symboliek. En eigenlijk is dat vaak bij de afbeelding van de boeken in de Koran en de andere gebedsboeken ook in de islamitische cultuur. En ook een Persische miniatuur waarin je bijvoorbeeld bijna op een Escher manier allerlei ruimtes ziet. Je ziet bijvoorbeeld een kasteel en er komt ook een jonkvrouw aan. En de ridder zit 5 etages hoger. En hoe komt die ridder bij de jonkvrouw of andersom? Dat zie je eigenlijk ook bij de christelijke miniaturen.
Dus voor de glas- en loodramen zit daar een grote inspiratie?
Precies. En er zit ook heel veel raakvlakken in. Ik bedoel, ik ben ook heel erg geïnspireerd door de tuin in zowel de islamitische cultuur als de christelijke. En in de tuin, in plaats van ontmoeting, gaat het om de liefde, de naaste liefde en de ontmoeting. En in die tuin in beide tuinen staat er een fontein, het water helend vruchtbaar. Dus er is zoveel overeenkomst en verzoening. Ja, het is okay. Maar net, waar ben jij geboren? Dus was ik in India geboren, was ik, omdat ik toevallig behoefte heb om samen te komen met andere gelijkgezinde, spiritueel denkende mensen, was ik daar een moskee binnengegaan of een tempel. Ja. Of in Israël een synagoge. Of in Irak dus inderdaad een moskee. Dus... Maar dat hangt dus af van waar jij geboren bent. Ik ben toevallig in Tilburg geboren. Ja, laat dat nou net christelijk-katholiek zijn.
Zeker. Het moment dat jij, je had het net over tuin, het moment dat jij die tuin ziet, 's ochtends, de staldeuren opengaan, want je schildert vanuit een stal, hè? Ja. Met daglicht. Dus ja. Je staat met je rug naar een fantastische bloemenzee toe, ja. In ieder geval in de zomer. Waarom omring je je zo met die natuur? Wat zit daarin voor jou?
Ja, misschien ook zeker vandaag de dag in die apocalyptische... tijden die ik dit toch wel, wat ik wel toch zo wil klassificeren, dat het misschien nog een van de weinige gebieden is waar geen fake news heerst. Dat heb ik natuurlijk niet, want ik weet alle, ik heb gestreden tegen de intensieve veehouderij, dus ik weet wat de intensieve veehouderij en de giften en pesticiden in de landbouw en akkerbouw de natuur aandoen. Hmm. Maar dat even geparkeerd, is de natuur natuurlijk nog steeds, en ik heb ook een raam gemaakt voor de kerk in Gouda, dat wat ook een kosmos is. Dus de kosmos en de natuur zijn eigenlijk misschien nog een van de weinige tonelen, mm-hmm. waar je naartoe kunt verplaatsen en waar je over kunt mijmeren en waar je kunt geuren en kunt kijken en kunt ondergaan een waarachtigheid, een ware ervaring. Die ook contemplatief is.
Kun je die ook eens omschrijven voor de mensen die er niet in dat landschap zich bevinden dagelijks? Wat is die ervaring?
Ja, het is natuurlijk ook een overgave. En als ik een bloemenakker heb op de top van zijn bloei in juni, mm-hmm. dan is hij ook op ooghoogte. En als ik daar paden in heb gemaaid en je loopt daar door, ja, dat is bijna een tripervaring. Want het zijn de kleuren, die zijn bedwelmend. Het zijn de geluiden van de vlinders en de bijen. Dus er is een totale ervaring die je ervaart, die jou inderdaad klein doet worden. En als je klein bent, kun je oefenen.
Als je klein bent, kun je oefenen?
Ja, dan kun je oefenen. Dat? Ja, oefenen vind ik je oefent om een goed mens te worden, elke dag weer. Mm-hmm. Je maakt fouten. Nou, als je grote fouten maakt, probeer je excuus te zeggen. Fijn als het ervaard wordt door de andere partij natuurlijk, kun je weer verder. Dus even gekscheerd gezegd, dus zo zijn er allerlei strategieën en momenten die allemaal vallen bij mij onder het jargon van oefenen. Oefenen om een beter mens te worden. Want uiteindelijk gaat het om de ultieme liefde en naaste liefde en ontmoeting. Zoals wij hier nou met elkaar zitten, is een ontmoeting. Mm-hmm. Die ontmoeting vier je eigenlijk. Hè? Die ontmoeting vier je ook als je direct in de tram zit en je kijkt iemand al dan niet te lang aan.
Die ontmoeting heb je natuurlijk wel meer in een stad dan op een landgoed waar je alleen maar bloemen ziet.
Ja, maar dat bedoel ik ook. Dus het gaat ook vooraf aan de ontmoeting. En zo maken we ons allemaal klaar voor de ontmoeting. En ik doe dat in die bloemenweide. Een ander doet misschien yoga. Een ander doet
mindfulness.
Mindfulness.
Dus dat schilderen is de aanloop naar de ontmoeting?
Absoluut, ja. Het is absoluut een aanloop naar de ontmoeting en een middel tot dialoog.
Want je zou ook kunnen...
Het is dienstbaar.
Ja. Twee weken geleden zaten hier Klaar van der Lippen en Bart Stewart. En die zeiden eigenlijk, je communiceert via dat werk.
Ja, maar dat is. Ja,
ja dat geldt voor jou ook.
Absoluut,
zo.
Ja. Maar dan wel dus, wat ik in het begin zei, dus dat schilderij wat je dan koopt voor mij eventueel, dat neem je mee naar huis en dan kom je thuis en denk je, oké, ik wou het hier hangen. Oh, ik moet de bank verzetten, ik moet een lamp verzetten. Oh, ik moet iets weghangen. Uh-huh. Ik ga hier het schilderij hangen.
Het zijn grote schilderijen, ja.
Nee, er zijn een kleintje bij.
Ja, dat is waar. Dat is het
40, 30 centimeter.
Ja, ja, ja.
En heel betaalbaar.
En
dat vind ik heel betaalbaar.
Daar gaan we het zo nog over hebben.
Heel belangrijk, hè? Heel belangrijk. Want ik kan dan wel een grote mond hebben over de ontmoeting, maar als het 20.000 euro is, kun je niet betalen.
Dan heb je een hele selecte ontmoeting.
Maar 4.000 euro kun jij wel betalen, als je echt wil. Misschien moet je kind niet op vakantie.
Ik zeker, maar...
En misschien moet je 2 jaar sparen, maar het kan, hè?
Ja.
Dus
ja.
Het is betaalbaar.
Zeker.
Dat vind ik heel belangrijk.
Oké, komen we zo nog verder op, maar maak je antwoord af.
Ja, dus dat schilderij moet dan boven de bank komen te hangen. En dat is dan daar. En dat begeleidt vanaf dat moment jouw leven. Dat is toch mooi?
Ja.
En dan kijk je. Misschien kijk je daarna 3 weken niet. Kom je een keer thuis, zit je ineens 5 minuten te kijken. Dat is dus gewoon in alle rust aanwezig op de achtergrond. Als een soort van... Klinkt even heel pathetisch, als een soort van talisman voor de rest van je leven. En dat is goed. En dat is op afroep voor jou bereikbaar en interpretabel.
En hoe
in die zin is het schilderij ook teruggetrokken, rustig en dienstig. Mm-hmm. En niet brutaal. Zeg niet van hier ben ik.
Maar geen statement.
Tot jij het wil.
Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar als schilder? Dat je een
talisman dat is heel simpel afleken. En ik snap ook niet dat niet meer mensen dat doen. Dat zeg je ook ergens in die tekst. Ga gewoon, nou ja, Tessa gelukkig wel. En heel veel anderen. Maar veel te weinig. Ga gewoon impressionistisch schilderen. Impressionism forever. En dat is, bedoel ik wel een beetje met een glimlach. Maar ik meen het wel. Ik bedoel dus, die natuur is nog steeds misschien een onbedoezelde waarheid. Nogmaals, los van de pesticidenwereld. Hè? De beroemde film Boyhood. We kennen het allemaal. Die jongen gaat in het gras liggen en kijkt naar de kosmos. Hebben we allemaal gedaan. Hè? Ja. We worden klein en nietig van het grote gevaar en de mystiek die we ervaren als we naar de sterrenhemel kijken. Die religieuze ervaring, die behoefte om verbonden te zijn met de kosmos, maar ook verbonden te zijn met je intimie, met je familie, met de vreemde die je voor het eerst ontmoet. Dat zijn gewoon waarachtige, rijke momenten in het leven die je niet genoeg kunt hebben. En daarvoor moet je oefenen om dat te praktiseren, om dat ook elke dag proberen aan te gaan. En daarvoor zijn er inderdaad... Nou, en als je dan toevallig het vak van schilder hebt, dat is een beetje gelijk aan tuinier. Dan kun je iets heel prettig maken waar een ander plezier aan heeft.
En dat is genoeg. Het is genoeg om die natuur te proberen te vertalen naar dat doek.
Ja.
Op jouw eigen manier uiteraard.
Ja.
En dan kan dat een leven lang met iemand meereizen zodra het boven de bank hangt.
Ja, want blijkbaar doe ik net als een muzikus. Ik leg er eigenlijk de geestel overheen. Ik leg er de zweep overheen misschien. Dus ik pimp mijzelf op en ik probeer die verf goed te ordenen. En dat kan dan... dat talent wat ik dan heb, is niet... Ik kan niet tekenen of zo, maar ik kan wel die verf ordenen.
Ja.
Ik kan wel iets organiseren in verf.
En wanneer is het dan klaar? Wanneer is het een ideale situatie?
Als het inderdaad die weldadige ordening heeft. En die ordening, Luc, die zou jij... Als ik hier 10 schilderijen zou zetten en er zouden 3 niet af zijn, dan zou jij, denk ik, vrij zeker die 3 die niet af zijn eruit halen.
Ja?
Dus jij ziet ook wanneer het niet klopt, wanneer het niet goed geordend is en... En orde is natuurlijk een heel aangenaam woord van dat het een soort van behagelijkheid naar jou geeft. Hè? Dus bidden, mindfulness, yoga, of er zijn allerlei momenten waarin je probeert je geest te trainen, te ordenen, zodat het inderdaad in een soort van aangename sfeer terechtkomt.
Ja, precies. Ja. Dat je grip krijgt.
Dat je grip krijgt.
Ja. Ik ben heel benieuwd of Tessa al een beetje grip heeft aan de overkant. Tessa, wat ben je aan het maken?
Ja, op Mark Mulders tuin natuurlijk geïnspireerd ben ik bloemen aan het schilderen. Ja. Op een impressionistische manier
kijk,
natuurlijk.
Kijk eens,
want,
zo makkelijk is het.
Zo makkelijk is het.
Ja.
Het ziet er waanzinnig uit. Je hebt al 1 klein doekje vol eigenlijk, hè?
Nou, ik moet er nog wel even...
Oh, je moet nog even.
Ja,
maar ik zie de contouren wel al...
Ja, een soort aura, hè, zie je eromheen. Het lijkt wel een soort aura te bevatten.
En het is toch wel spannend om in zo'n korte tijd iets neer te zetten.
Ja, zeker. Schilder jij normaal gesproken ook bloemen?
Onder andere, ja. Ja, veel bloemen ook. Maar ja, Mark en ik kennen elkaar al wel een tijdje.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Dus, wil je daar nog iets over zeggen? Of?
Ja, wij zijn elkaar in Sundert. Als mentor heeft hij voor een groep kunstenaars ons begeleid eigenlijk. Ja. Dus je aan verschillende kanten geholpen.
Het evangelie van Mulders had je al eerder gehoord.
Ja, zeker. Ja, zeker. Dus ik had wel een idee wat ik vanavond kon verwachten.
Heel goed. Nou, ga lekker door. Ja. Je hebt nog een doek bij je, volgens mij. Misschien dat hij er nog bij komt. We gaan het over 20 minuten weer zien. Succes, Tessa. Je luistert naar Kunst is Lang. Vandaag dus met Mark Mulders. Naast de pasteuze kleurrijke olieverfschilderijen maakt hij ook glas in loodwerk. Dat zeker zo kleurrijk is, maar ook grafischer en figuratiever. Want dat tweede atelier, Mark, dat zit in Den Bosch. Hè? Ja. Daar werk je samen met andere mensen, glas en lood.
Ja.
Welke invloed heeft die omgeving en die samenwerking op jouw werk? Dus niet meer in afzondering, maar met mensen.
Ja, heel veel, denk ik. Ik vind het is een hele mooie combinatie. Het solitair zijn, het schilderen alleen en het samenkomen in zo'n atelier met allerlei ambachtsmensen een glas- en loodraam maken. Dus ik schilder alleen op het glas. En de anderen snijden het glas, zetten het in het lood, doen de appliqué of zandstralen of andere technieken.
Oh, ja.
En dat is heel aangenaam. En ik heb dat altijd belangrijk gevonden, het ook je eigen in die zin wegcijferen. Ik heb al kleden laten weven in het textielmuseum in de tijd in Tilburg, nu het textiellab. En ik weet ook dat op een bepaald moment ik naar de wever ging, toen hij van een 3 meter doek, waar hij een jaar over zou doen, een klein hoekje af had. En hij zei, kijk, ik heb ook al de M van jou erin. Want ik had het schilderijtje gegeven wat hij na zou weven. Tuften. En hij had die M er al gezet. Ik zei, ja, dat is mooi die M. Dan links komt de H.
Om te signeren bedoel je?
Hij zegt, welke H? Ik zeg, de H van Hans, want je heet Hans. Nee, dat is niet de bedoeling. Ik zeg, natuurlijk is het de bedoeling, want jij maakt het kleed. Dus jij staat links en ik sta rechts. Samen maken we het kleed.
Yeah.
Dus ik maak een glas loodraam. Die raam die ik net bedoelde, die roosvensters die maandag worden onthuld. Daar staat op Mark Mulders in samenwerking met Peggy Hermans. En Peggy Hermans is mijn grote rechterhand, een Belgische glazenierster. Die dus ook genoemd wordt in het raam.
Ja.
Voor mij niks. Uiteraard zul je toch zeggen. Hè? Maar ook dat was vroeger dus allemaal niet normaal. Het was de kunstenaar en dan waren er ambachtslieden. Ik zie het als een popbandje. En je bent niks meer als de drummer is niks meer als de gitarist.
Ja, precies. En hoe zie je dan de inspiratie? Waar komt die vandaan? Is dat wel jouw verdienste of komt dat ook ergens anders vandaan?
Nou, de inspiratie begint natuurlijk vooral vaak met het thema. Dus in Den Bosch was het Laatste Oordeel. In het Katharijnenmuseum is er een raam de Apocalyps. In de kerk Roon in Noord-Holland de Ark van Noach.
Oké, dan heb je zo'n thema, maar dan moet jij er iets mee doen natuurlijk.
Ja, dat bedoel ik dus. Eerst is het thema. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam een tuin van glas voor koningin Beatrix. 25-jarig regeringsjubileum. Toen ben ik begonnen met de kersttoespraken te lezen van koningin Beatrix, die ik heel boeiend vond. En waarin ze het ook heel erg heeft over de ontmoeting en de natuur, twee begrippen. Toen dacht ik, dus ik ga een tuin maken waar de ontmoeting plaats zal vinden.
Ja.
Dus zo ontstaat op bepaald moment het thema. En dat is dus heel anders bij het schilderen. Dat blijft dat impressionistisch wereldje. Maar in die ramen kan ik dus veel meer variëren. En kan inderdaad, zoals ook in het Apocalypse raam, ineens Lord of the Rings of David Beckham of terechtkomen.
Ja, laten we het eens over David Beckham hebben. Want die
is een goede jong.
Al in mijn inleiding. Ja.
Hij heeft een beetje een rare vrouw.
He? Hij heeft een beetje een rare vrouw?
Ja, die, maar, nou ja, kijk.
Ex-Spice Girl?
Nou ja, ik voel mij ook een beetje anti-globalist voortaan. En dat betekent dus ook dat je een beetje thuis wilt blijven. Mm-hmm. En dat je daar meer als genoeg aan hebt. En aan de ontmoeting thuis.
Ja, oké.
Zoals ik vanmorgen de ontmoeting had met de tuinmannen die nu bezig zijn, bijvoorbeeld. En als je dat dus inlevert voor een misschien te grote ambitie om status, pose, beroemdheid te krijgen, een merk te lanceren, een curriculum aan te vullen, topgaleries te willen hebben. Mm-hmm. Dus als dat allemaal één komt, nou dat is niet mijn ding denk ik en dat kan ook zie ik een grote valkuil zijn.
Want? Wat is het horrorscenario?
Dat het een beetje kleren van de keizer, dat het dus niet meer gaat om de waarachtigheid van je werk.
Ja.
Dat het gaat om ruis en om pose.
Dat de ijdelheid
pose
is overneemt.
Eigenlijk ook fake news. Pose is pose moet je dan... Je neemt de pose eigenlijk altijd geforceerd aan.
Ja, dat is de essentie van een pose. Ja, anders heb je het niet nodig.
Is toch jammer.
En David Beckham is daar de verpersoonlijking van?
Nou, ik zag toen ik met het Apocalypse-raam bezig was... dat kwam een jaar of 15 geleden, denk ik. Toen zag ik koop ook heel veel de Vogue en de Vanity Fair, die bladen. En alle Vogue's allerlei Vogue's.
Over Franse, Duitse, Engelse poses gesproken?
Zeg je?
Over poses gesproken?
Ja, strike the pose. Ja. Maar er zijn wel hele mooie poses, hè. Er zijn prachtige reportages in de Vogue, hè. Op de Franse niet, de prijzen vind ik te ordinair geworden, die koop ik niet meer. Ja. Maar de Italiaanse blijft natuurlijk de topfolk. En daar zie je dan inderdaad een prachtig reportage van bijvoorbeeld, ik noem er iets, een nieuwe lijn of een nieuwe de nieuwe kleren bij Prada, de nieuwe lente-lijn. Maar dan bijvoorbeeld geanceneerd in een prachtig verhaal over, ik noem maar iets, dat kan Dostoevsky zijn of dat Goya zijn.
Ja.
Maar dat er een sfeer wordt gecreëerd natuurlijk door al die stylisten. Ja, dan zie je prachtige kleding, je ziet natuurlijk prachtige fotografie. Ja, dat vind ik heel inspirerend, want het gaat om het detail en de zorg. En dat zijn ook twee begrippen die ik heel erg hoog heb. De zorg en het detail. Wat, nogmaals, maatschappij zonder initiatie, celebratie, liturgie, dat betekent ook dat we eigenlijk niet meer de zorg en het detail kennen. Mm. Hè? Als je nu van Rotterdam naar Duitsland rijdt over de autobaan, zie je overal voortaan grote... loodsen ontstaan, hè, megaloodsen, waar al die internetdingen die je kunt kopen opgeslagen worden enzovoort. Hè. Dus dat anoniemer kan het niet.
Qua distributie bedoel je?
Distributiecentra die een kilometer groot zijn.
Ja.
Hè. Okay. Ik zag laatst Piet Hein Eek in dat programma dat hij over oude gebouwen vertelt die een andere invulling hebben gekregen. En hij staat in een skolfabriek en daar is en hij zegt, kijk eens hoe mooi. En hij streelt, heel liefdevol, over een aantal geglazuurde tegels. En die geglazuurde tegels die bevinden zich in een werkruimte waar gewoon de arbeiders aan het werk waren. Mm-hmm. Dus voor de arbeiders werd er een prachtige ruimte gecreëerd. Aangenaam, met zorg, met detail. Dat is wat mensen verdienen.
Mm-hmm.
Niet die anonimiteit.
En even terug weer naar David Beckham.
Ja, David Beckham poseert zich dan als een Christus in de Vanity Fair. Dus met zijn handen wijd.
Die was daar te zien, ja.
Ja, en toen dacht hij, ja, dat betekent wel wat als je dat doet.
Ja. Yeah.
Dit is nu is het alleen maar een ordinaire pose. Maar nogmaals, geen kwaad woord verder over die jongen. Hij heeft veel goeds gedaan. Maar ik dacht, ik ga hem wel positioneren ten opzichte van de echte Christus die echt zo doet. Hè? En het mooiste gemaar, wat Christus Mandela.
Ja.
Mandela, Gandhi. Het echte gebaar, Moeder Teresa, hoewel daar iets ander verhaal alweer over blijkt te zijn. Maar ik wil nog even... Niet alle sprookjes ontmantelen.
Ja, ja.
Maar dus de waarachtige naaste liefde. Dat is als je dit doet. Hè? Als wij elkaar nou omhelzen, dan moet dat een...
Ja, je spreidt nu je armen wijd als ware het Jezus die zegt...
Nou, dat... als de ene mens die de andere mens ontmoet...
Okay, ja.
En die ook echt wil helpen. En daarvoor zichzelf echt een stap wil terugdoen of zichzelf wil wegcijferen. En dat is nogmaals weer dat oefenen. En toen dacht ik, oké, David, dan ga ik jou ook het raam inbrengen. En dan positioneer ik jou tegenover een Christus die echt, inderdaad, zoals ook de paus in zijn begindagen. Nu heb ik veel vraagtekens bij deze paus. Maar in het begin liet hij zich echt in, hè, met de zwerver en de daklozen en de armen.
Mm-hmm.
Zoals een warig Franciscaner ook moet doen. Zijn opdracht is, zijn missie is. Nou ja, dat gebaar ging ik met elkaar positioneren.
En wat gebeurt er dan in zijn raam?
Nou ja, dat raam wordt een soort rijmwerk. Dat wordt nogmaals het gaat over de apocalyps. Dus het gaat over dat het 5 voor 12 is. Maar er moet natuurlijk ook altijd nog hoop zijn. En in het apocalyptisch verhaal in de Bijbel is er op een bepaald moment natuurlijk een hemels Jeruzalem. Het komt allemaal goed.
Mm-hmm.
Dus het is ook een verhaal van goed en kwaad. Maar het is ook natuurlijk een waarschuwing. En dus ook vandaag de dag leven we blijkbaar in apocalyptische tijden. En daarvoor moeten we ons natuurlijk diep schamen, met name mijn generatie.
Hmm. En zo'n Beckham is eigenlijk het icoon van, nou, van de ijdelheid? Staat natuurlijk
ook, voor de ijdelheid en de pose en de materialiteit. En het merk, alleen al het merk Beckham en Victoria, het merk. Je wilt toch geen merk zijn?
Ja.
Ik heb in mijn testament staan dat er nooit of te nimmer Mark Mulders Museum mag verschijnen.
Oh ja?
Als ik ooit bekend zou worden echt... En ze zouden na mijn dood... Oh, dat is toch wel iets geweest.
Gewoon nooit in Baarst, gewoon in de stal. Dat kan toch wel? Een mooie.
Nooit of te nimmer Mark Mulders Museum.
Waarom niet?
Omdat je dat gewoon niet waard bent. Omdat ik een tuinman ben. Dus dat kan zich nooit verheffen boven een ander.
Maar er zijn toch ook heel veel musea voor mooi aangelegde tuinen? Of gewoon, dat is toch ook een
ja, maar
plek.
Dat is nogmaals niet een merknaam. Dat is niet van één individu.
Ja, oké. Okay. Ja.
En dan heb je natuurlijk over Van Gogh is het wel anders. En dat is terug in de tijd. En Picasso en Matisse.
Maar mag het over 100 jaar wel dan?
Als je... Nee, het mag nooit.
Nee.
Nee, dat is niet de bedoeling. Want nogmaals, ik maak de ramen met veel andere mensen. Die krijgen ook allemaal de credits. Het schilderij maak ik toevallig wel alleen. Maar dat is nogmaals zoals een tuinman zijn werk doet. Dus dat heeft verder niet die extra waarde.
Ja.
Dus daarom...
Over waarde gesproken, een doek van jou gaat ongeveer voor 20.000 weg.
Nee, een groot doek. Een klein doek zei ik al voor 5.000.
Ja, maar die grote wel.
Ja, het is een prijs. Het is een, noem je dat, lengte- en breedteberekening.
Dat is een formule voor.
Ja.
Die hanteer jij.
Ja, dat is heel ordinair. Ja.
Oh ja. Ja. Zit er ook een uurloon in?
Niet alleen hoor. Nee, er zit geen uurloon in. Tessa?
Zit je boven een vakkenvuller? Of,
Nee, alle gekheid op een stokje. Je moet ik kan natuurlijk niet tegen jou zeggen als je een doek wil. Oh, dit doek. Ik heb een depressie gehad. En dit. En het is apocalyptisch inderdaad. En oh, ja, dit gaat meer kosten. Kan ik natuurlijk niet zeggen. Dus je moet een soort neutrale berekening hebben.
Ja. Yeah.
En dat is inderdaad in de vakwereld heel normaal. Lengte en breedte tel je op naar een factor.
Ja.
En die factor die begon bij mij ooit bij 33. Die was 60. Ik ben toevallig een jaar geleden naar 65 gegaan. Dus bijvoorbeeld 30 bij 40 centimeter tel je op. 70 maal 65.
Ja.
Dan heb je de prijs.
Jij zegt...
Nou, dan kun je subsidieregeling doen. Je kunt korting krijgen. Als je echt in de bijstand zit, krijg je heel veel korting. Je kunt er 3 jaar over afbetalen. Nou, dan kan toch iedereen een doekje krijgen?
Ja. Lijkt me ook. Dat vind ik een mooi systeem. Jij zegt in de Hollandse Meesterreeks...
Ja.
20.000 kan ik nog verkopen voor mezelf.
Ja.
Dubbele woordwaarde op verkopen in dit geval. Ja. Maar 60.000 zou ik niet tolereren.
Nee.
Waarom niet?
Een 500.000 van Marlène Dumas of Luc Tuymans moet je niet geloven.
Dat zijn de kleren van de keizer.
Het kunnen goede werken zijn, maar het is natuurlijk fake news. Het is net als de tulpenwaan in de 17e eeuw.
Mm-hmm.
De prijs voor 1 tulpenbol had je een grachtenpand. Kijk, wij kunstenaars van nu moeten ook niet zo moeilijk doen over hun kriekelen, want je bent nu onderdeel van society. En je bent net als nogmaals die tuinman die ik steeds opvoer. En zoals wij allemaal hier in deze ruimte bezig zijn, iedereen doet zijn ding en probeert door oefening een nog beter mens te worden. Daar ben ik van overtuigd. En of je nou inderdaad tuinman bent of kunstenaar of muzikus of barjongen. Het maakt niet uit. Jij geeft invulling aan je leven en probeert een wezenlijk verbond aan te gaan met de intimie om je heen. Dat is de opdracht. Dat is iets heel anders dan dat je status wilt hebben en dat je aanzien wilt krijgen door een curriculum en door belangrijke exposities in het buitenland en door een hoge prijs voor je werk.
Ja.
Nou, en ik probeer dat steeds te saboteren. Dus toen ik in New York hing en in Parijs en de galeriehouders ook 2 keer zo duur wilden maken, ja, heb ik na een scène dat toch te kunnen tegenhouden. Maar toen dacht ik ook, deze wereld is niet de mijne. Ik moet weg. Ik moet hier niet meer terugkomen.
Dit was in 85, hè? Zo'n beetje.
Nee, dit was 80. In de jaren 90 zat ik daar in die galeries even.
Ja. En je bent letterlijk weggelopen. Je zei,
letterlijk bij Gurlin, een feest op het kasteel, s'avonds ben ik letterlijk weggelopen, ja. S'avonds om 11 uur. Have to go back to Tilburg. Ja. Mevrouw Gurlin was heel aardig, hoor. Maar de jet set en ministers en de zoon van Picasso en modemensen en decadent en vulgair. Dacht, wat doe ik hier? En ik hoef hier ook niet te zijn. Ik kan net zo goed in Tilburg blijven. Is toch leuk?
En is het dan zo dat je... leidt dat af van waar het echt om gaat? Of hoe,
Ja, want alles wat ik net heb verteld is volgens mij dan niet meer waard. Waar?
En kan het niet allebei? Zou je niet kunnen zeggen, ik doe 1 week in het jaar, doe ik die ordinaire jetset en de rest...
Nee, want waarom zou ik over de grenzen gaan als ik nu nog genoeg mensen ontmoet die het leuk vinden, mijn werk, en die... Of waar ik een leuk... Ik mag nu zoveel mooie mensen ontmoeten. Dus waarom zou ik ineens ongeduldig worden en een bepaalde hebzucht krijgen naar zogenaamd andere interessante mensen over de grenzen heen? In een toch wel artificiële wereld, die natuurlijk de kunstwereld is.
Ja.
Kijk, als Marlène Dumas naar New York gaat om haar werk te zien bij verzamelaars, dan komt ze bij verzamelaars waar inderdaad haar werk hangt, naast een Damien Hirst of een Jeff Koons.
Mm.
Je bent als ding gekocht, als item.
Ja.
Als belegging.
Als belegging, zeker, ja.
Op een aantal hele wel wezenlijk liefdevolle en bijzondere verzamelaars na.
Ja.
Dus En dat is natuurlijk ook een beetje de hype waarin we ook met de kunstwereld in zijn beland. En wat dus ook allemaal een tegenovergestelde is van je gewoon inzetten als ambachtsman en decorateur.
En hoe ga je dan om met bijvoorbeeld social media? Want je zit bijvoorbeeld op Instagram.
Ja. Facebook.
En Facebook. Heb je daar ook een soort van... censureer je jezelf daar misschien in? Of heb je een soort van beperking? Want daar zit natuurlijk ook een mate van ijdelheid in. Of gaat het om het daarom...
Nee, dat durf ik toch wel... Ik denk niet dat er een mate van ijdelheid in zit. Want het is allemaal zakelijk gerelateerd natuurlijk. Het gaat over het glazen lood en de... Ja, en bijvoorbeeld de aankondiging dat je vanavond hier zit. Het is allemaal werkgerelateerd. En dat doe ik omdat er nogal wat, dat er wat, best wel wat mensen zijn die het leuk vinden om te volgen.
Ja.
Dus ik vind het ook een dienst aan de mensen die mijn werk leuk vinden. En willen weten waar ik exposeer of waar ik iets ga zeggen.
Mm. Ja.
En daarom zit ik ook hier te praten. Als ik nou geen publiek had of ik verkocht mijn werk nooit, dan ga ik me eigenlijk niet opdringen natuurlijk. Dan blijf ik gewoon een amateurschilder thuis.
Yeah.
In alle rust.
Yeah.
Maar nu ik onderdeel ben geworden van... Hè, en ook in allerlei musea en toestanden. Dus je bent een soort van factor geworden. Dat is ook heel... Dat is natuurlijk ook wel strelend. En dat heb ik allemaal te danken aan mijn vrouw. Wij samen. En,
welke rol speelt je vrouw?
Alles. Met haar heb ik alles. Überhaupt alles te danken. Dus ja, zij speelt de grootste rol.
In alles om het schilderen heen?
Ja. En in de vriendschap en de liefde.
Hmm.
En toch wel het geduld met mij hebben. Al die jaren.
Met die tuinman.
Met al zijn... Ik bedoel... Het is niet niks om serieus te schilderen. Het kost veel, hè. En dan... Ik heb ook vaak gedacht, hè. Nu is het genoeg. Nu loop ik naar het schilderij. Ik druk mijn gezicht erin, weet je wel. In de natte verf. En een soort van doordraaien bijna, hè. Daar ben ik redelijk stabiel, geloof ik. Afkloppen. Maar dat er echt momenten zijn... Maar goed, wie kent die niet? Dat de waanzin nabij is bijna, hè.
Ja.
En dat is omdat natuurlijk op een bepaald moment alles je ontglipt. Hè? En,
hoe werkt dat? Leg eens uit.
Ja, dat...
Dat je die orde niet meer ziet of zo.
Je ziet de orde niet meer. Je hebt de oefening misschien verzaakt. Je bent helemaal niet zo aardig als je zelf dacht. Je hebt de oefening verzaakt, dus je bent misschien gemeen geweest of anders, hè. En je bent misschien inderdaad niet genoeg dank verschuldigd aan de intimie om je heen.
Mm-hmm. Nee, toch een vleugje ijdelheid bijvoorbeeld, wat dan de overhand heeft genomen of zo. Nee, daar kun je dan schuldig...
Nee, want dat is nou net het ding je... toch niet... ijdelheid
heb je geen
nee,
last van.
Maar wel negatief. Wel negatief. Okay. Dat je niet zo aardig bent geweest natuurlijk.
En wat is dan het grootste compliment of de grootste voldoening die je kan halen uit het werk? Wat?
Dat is die ontmoeting met... Ik had een opening bij Annelien Kers zondag.
Galerie in Amsterdam.
Galerie hier in Amsterdam. Ja, dat is... Dat was fantastisch. Er waren jonge kunstenaars, er waren oude bekenden. Het is ook een beetje een reunie altijd.
Mm-hmm.
Je ziet bijvoorbeeld ook een verzamelaar van 20 jaar geleden. Maar dan kan ook ineens iemand komen met een boek ooit gekocht ergens, of ik daar nog iets in wil zetten, weet je wel. Dat vind ik ook altijd heel ontroerend. En dan neem ik ook alle tijd voor om dan een tekening in te maken. Dus de ontmoeting met allerlei mensen, het feestje wat je op dat moment samen viert, het verbond wat je ook echt hebt met mensen. Ja, dat vind ik ontroerend en dat vind ik de grootste waarde.
Dus en de ontmoeting.
De ontmoeting en dat dan middels die versiering kan die Tessa nu aan het maken is en die ik heb gemaakt en die al mijn collega's maken. Dat kunstenaars inderdaad toch de wereld oppimpen en dat de muzici de wereld bezingen. Ja, met klank en geur en die tactiliteit van de verf... kun je gewoon in andere sferen terechtkomen.
En dat is goed. Dat is het goede wat jou gegeven is, dat je kan toevoegen. Dat is jouw talent en dat mag je doen.
Ja, precies. Zoals iedereen zijn talent heeft. En wat bij mij dan inderdaad is, iets van een generositeit boetseren. Want het is ook wel, omdat het ook die gelaagdheid heeft, mijn werk, en die tactiliteit, heeft misschien ook een soort van aanraakbaarheid. Wat ook wel werkt. Misschien dat ook wel iets is wat mensen, denk ik, bevalt.
Ja.
Dus het heeft ook letterlijk... Die driedimensionaliteit is misschien wel ook een hele aangename en aanraakbare sfeer. Die misschien ietsjes... waar misschien iets in echoot, hoop ik, van wat ik hier met veel bombarie probeer te zeggen.
Heel goed. Hè?
Maar goed, zoiets.
Blijf vooral doorgaan met die mooie ontmoetingen in Boetseren. Dankjewel, Mark. Fijn dat je er was. Tessa, hoe is het bij jou afgelopen?
Ja, ik ben wel tot een einde gekomen.
Vertel.
Toch niet aan mijn tweede werk begonnen.
Oh, oké, wat goed.
Maar het is een plant geworden. Ik weet niet of het...
Ik zie hem, ja, mooi. Zeker.
Vleugels.
Heel ja, mooi. Een beetje zo van pauwachtig.
Ja, een pauw ook. Ja.
Vleugels die er...
Ja, de mooie decoratie van de pauwenveer.
Tessa, heb jij quotes gehoord of ben je gewoon lekker begonnen en doorgegaan? Of heb je iets meegenomen uit het gesprek? Hoe is het gegaan?
Nou ja, er zijn wel dingen inderdaad uit het gesprek binnengekomen. En ik als ik Mark ken, dan denk ik natuurlijk aan bloemen.
Uh-huh.
Dus dat is... En dan wil ik daar een eigen invulling aan geven. Hoe ik dat dan weer zelf schilder. En ja, er zijn wel veel dingen gezegd.
Noem eens één ding wat is blijven hangen.
Ja, als ik snel, dan zeg ik David Beckham die...
David Beckham, hè?
David Beckham die...
Ook een leuke jongen.
Ja.
Ja, er zit iets in. Dankjewel, Tessa. Fijn dat je bij ons naar ons wilde luisteren en wilde meeschilderen. En dan sluiten wij de uitzending zoals altijd af met onze partner Voor de Kunst. De website waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En deze week zit hier theatermaker Kirsten van Tijn. Ze is bezig met de try-outs van een nieuw avondvullend programma. Nobel, als het plaatje maar klopt, heet het. En de bedoeling is dat er ook een fotoboek bij komt, toch?
Ja, dat klopt. Ja, dat is een wens.
Waarom gaat je voorstelling over het perfecte plaatje?
Het sluit eigenlijk, tenminste de meester is net aan het woord geweest. Ik heb ademloos zitten luisteren en aantekeningen zitten maken. Ik zit midden in de try-out van mijn voorstelling.
Yeah.
En ik merk dus heel erg dat mijn generatie, de dertigers, alleen maar in het plaatje vastzitten en elkaars plaatjes enorm aan het vergelijken zijn, wat heel pijnlijk is.
Op Instagram bijvoorbeeld?
Op Instagram, en het kan beter en het kan mooier. En alle plaatjes moeten kloppen, in je relatie, in je werk, in je gezin, alles. En daardoor heb ik het gevoel dat we juist totaal vastzitten en al het overspannen en burn-out en dus totaal verwijderd zijn van de natuur. Dat is wat ik gewoon continu om me heen voel en merk en aan vrienden en leeftijdsgenoten merk. En daar ben ik een voorstelling over gaan maken. Ik ben zelf ook verhuisd naar het dorp en uit Den Bosch vertrokken naar de bloemen en de bosrand. Dus daarom, het is even heel herkenbaar voor mij.
Ja, wat leuk.
Maar ik heb wel dus gekozen om de voorstelling bijvoorbeeld te beginnen met een lied dat nep heet. Allemaal fake en nep zijn we aan het zijn en vast in ons plaatje. En uiteindelijk dus naar de uitademing en de natuur waar ik behoefte aan heb. En wat ik om me heen voel, maar wat nog niet echt gedurfd wordt. Dus ook vastzitten in die stad en daar niet uit durven.
Je bent echt gevlucht uit die stad?
Ik ben gevlucht uit de stad. Ja, nou ja, en dan Den Bosch is helemaal niet zo heftig als hier bijvoorbeeld. Maar gewoon behoefte aan adem. En daar schrijf ik naartoe. En dat is dus begonnen vanuit het perfecte plaatje. En de voorstelling speelt zich ook af in een fotostudio. Dus het is allemaal de poses. Het was allemaal even dus heel bizar dit gesprek.
Ja.
Dus ik begin ook letterlijk met de poses. En daarbij kwam dat ik dacht, ik wil een nieuwe plaat uitbrengen. Want ik maak kleinkunst. Er zitten 10 nummers in. Dat ik dacht, ik wil niet zomaar weer een cd'tje uitbrengen of een USB-stick. Maar door het perfecte plaatje, door de fotostudio, hebben we dus nu besloten om een fotoboek te gaan maken. En daar heb ik dus eindelijk de samenwerking, omdat ik dus als kleinkunstenaar heel veel alleen werk.
Mm-hmm.
Samenwerking met 12 jonge fotografen die heb ik mijn teksten gegeven en die zijn beelden gaan maken bij die teksten. En dat is iets heel bijzonders, want dat gaat alle kanten op. Mijn ouders liggen bijvoorbeeld in scheiding, daar gaat het ook over van iedereen is tegenwoordig aan het scheiden. 40,3% van de Nederlanders, we hebben geen contact. Tact meer, of weet je, gevoelsmatig lege hulsen.
Mm-hmm.
Eén fotograaf herkende zich daar heel erg in en die vertelde dat aan mij via de telefoon. We hadden een voorgesprek dat ze dan haar kind gaat fotograferen en daar een heel dun lijntje trekt in dat kindje splijt. Maar ze vertelt mij dat en ik zit bijna, weet je, ik krijg kippenvel overal, maar zij zit het ook bijna huilend te vertellen.
Yeah.
Dan kom je vervolgens in een soort enorm gesprek. Maar heb ik dus met 12 mensen nu die allemaal ergens iets herkennen in de teksten die je schrijft. Dus de samenwerking is heel bijzonder. En ik heb dus nu 12 shoots staan. Of ze mogen het met mij doen of met anderen, maar ik ben er altijd bij. Maar het is gewoon de samenwerking met 12 fotografen en daar dan dus de muziek bij. Dus beeld, tekst en muziek gaan samenkomen.
Die combinatie, daar gaat het om. Ja. Je hebt één liedje meegestuurd. Is daar een foto op basis daarvan een foto
gemaakt?
Nee,
want dat is dus... Want ik zit dus midden in mijn try-out. Ik ga 29 november in première in de Schouwburg van Haarlem. Daar is ook de expositie van de foto's. Dus je komt binnen, expositie... en dan de voorstelling in de studio, in de fotostudio. Maar dit lied ben ik vorig jaar mee genomineerd... voor de Annie M. G. Schmid prijs. En voor mijn gevoel... ja, borduur je altijd door op wat je gemaakt hebt. En is dit een typisch liedje... van buitenkant.
Ja, dit gaat over het perfecte plaatje. Laten we even luisteren naar Meisjes.
Meisjes, van die mooie hippe meisjes. Met perfect gelakte nageltjes. En getuite roze lipjes. Oh meisjes, meisjes. Van die hippe Nike Air Maxjes, hoog opgetrokken broekjes. Van die festivalmeisjes, oh meisjes, meisjes. Met bandjes in hun haren, en bandjes om hun polsen. En bandjes om hun enkeltjes, oh meisjes, meisjes. Meisjes, meisjes, meisjes. Van die likkende Snapchat meisjes, van die lekker gekke gifmaker meisjes, meisjes, van die sportschool meisjes, Facebook vol met feestjes meisjes, en die alles doen voor mannen meisjes, meisjes, van die ik zeg op alles ja meisjes, het kan me niet schelen meisjes, van die jij bepaalt mijn waarde meisjes. Hoge knotjes meisjes, getailleerde jurkjes meisjes, met van die Balinese ringen meisjes. Hummus meisjes, quinoa meisjes, rauwe meisjes, spekloze meisjes, want zo staat het in de Linda. Meisjes, meisjes, van die zogenaamde meisjes, van die ik lach om alles meisjes, maar van binnen tot dan kapot gaan meisjes. Meisje. Meisje, meisje, doe toch niet zo hard je best, meisje. Laat het lekker lopen, meisje. Doe maar lekker lelijk, meisje. Meisje, het hoeft niet zo, meisje. Laat je niet zo van je wijsje brengen, meisje. Geef je grensje aan, meisje. Huh? Geef je grensje aan, meisje. Oh, geef je grensje aan.
Ja, meisjes was dat.
Ja.
Te gek. En een heel herkenbare sfeer en beeld wat je schetst. De perfecte Instagram meisjes.
Ja.
Die geen graantje persoonlijkheid lijken te hebben.
Nee, en dat geef je grensje aan meisje. Dat is echt het grootste ding, denk ik. In dat hele tijd zo en niks meer voelen en dat lege hulsen gedoe. Mm-hmm. Laat ik het zo noemen.
Ja.
En doe maar lekker lelijk, meisje. Weet je wel dat? En ik merkte ook tijdens de voorstelling, als ik dat zong, dat je echt zo bijna ontspanning zag van, oh ja, oh, ik mag ook gewoon dat doen. Of weet je wel, zo kijken. Of weet je, het is ja, dat vastzitten in die plaatjes, dat vond ik gewoon een mooi onderwerp om een nieuwe voorstelling te maken.
En dat lelijk zijn, hoe moeilijk is dat? Want we hebben er natuurlijk zelf ook last van. We zitten in dezelfde maatschappij waarin je toch tegenkracht moet bieden om inderdaad jezelf te zijn bijna.
Ja.
Hoe moeilijk is het voor jou bijvoorbeeld?
Om lelijk te zijn. Mm-hmm. Nou, ik kan gelukkig op het podium heel lelijk zijn. Daar durf ik alles te laten vallen. Dus dat is heerlijk.
Yeah.
Maar daarin ook in het... ja, tuurlijk. Daar maak ik een voorstelling over. Ik struggle ook met dat van... Oh ja, en nu ga ik daarheen. Dus dan zullen ze wel dit van me verwachten. Of weet je, maar dat is ook waarom je kunstenaar bent. Om dat de hele tijd bij jezelf te voelen. Van wat doe ik nu? Of hoe wil ik dat mijn vriend eruit ziet als we daarheen gaan? En daar dan, weet je wel, want dat hebben we allemaal. Maar ik moet dat gewoon voelen en opschrijven. En dat is het grappige aan kleinkunst en cabaret. Dat daar dan een lach op komt. Mm-hmm. En dat je, ja, ik zeg altijd met je voeten in de stront, met je voeten in de trauma. En dan, weet je wel, kan je grappen maken of kan je liedjes zingen. En voelen we, ja, die herkenning is waarom ik... theater maak.
Ja. Wat betreft de foto's, kun je er eentje uitpikken waarvan jij het meest enthousiast bent geraakt? Waarvan je denkt, ja, dit wordt echt een waanzinnige combinatie.
Nou, we zijn dus nog bezig. De shoots, ik heb
er is nog helemaal geen shoot geweest?
Nee, volgende week is de eerste shoot. Okay, en we gaan dus 29 november in première en dan is de expositie. Dus dan zijn de platen er.
Ja.
Maar het boek wordt daarna gemaakt. We gaan eerst in première en dan gaan we de studio in, want ik wilde ook echt alles tot in de puntjes goed hebben qua muziek, omdat we daar nu ook in aan het zoeken zijn. Dus de release van het boek is echt pas volgend jaar, halverwege 2019. Maar om het hele boek te kunnen realiseren is dus, het zijn niet alleen studio-opnames, het is dus ook het drukwerk van een boek is gewoon het duurste wat er is. Dus het is een heel ambitieus project. Maar ik dacht ook gewoon, het moet gewoon lukken, weet je. De USB-sticks en de cd'tjes vind ik zo onpersoonlijk.
Yeah.
En helemaal om dan nu die samenwerking aan te gaan en ook met een paar echt knallers van fotografen. Daantje Bons bijvoorbeeld had ik laatst een expositie van gezien. Ik dacht, oh, als ik daar toch ooit mee samen kan werken. En die heeft nu ja gezegd op zij heeft meerdere exposities, staat ook veel in de Volkskrant en het is vooral veel op seks geënt, maar op de pure seks die we missen, dat ook allemaal in plaatjes en zo hoort het. En daar heb ik ook een lied over geschreven, dus ik heb dat haar gestuurd, zo van, weet je, als jij hier toch een foto bij zou willen maken. En dat gaat ze dus doen. En dat zijn voor mij nu, dat ik gewoon, het is alleen maar, ik voel me heel rijk om dat te mogen doen met die mensen en die, dat het, ja. Cabaret heeft natuurlijk ook, is best wel een ondergeschoven kindje. En nu voelt het, weet je wel, dat je een beetje zo in die naar de kunstwereld, maar toch dat je iets aan het maken bent samen, iets aan het creëren. En dat dus dat beeld, muziek en tekst, dat nu ineens zo samenkomt. Dat voelt gewoon heel gaaf. Ja.
Hoe kunnen we je project vinden op voordekunst.nl?
Kirsten van Tijn.
Kirsten
gewoon
van
mijn
Tijn
eigen
zoeken.
Naam, Nobel.
Ja, ja, helemaal goed. Ik wens je heel veel succes en ik ben heel benieuwd naar de beelden.
Ja, ik ga het je laten zien uiteindelijk.
Heel fijn, heel fijn.
Dankjewel.
Dankjewel, succes met je project.
Dankjewel.
En tot zover Kunst is Lang en dan niet alleen voor deze week, maar voor dit seizoen. We zijn er druk mee bezig om komend jaar met een nieuw seizoen te starten. Hoe en waar, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hou de website en Facebookpagina van Motley in de gaten voor meer nieuws. Voor nu, bedankt voor het luisteren en ga naar MrMotley.nl voor het werk van Mark. En dan zie je ook meteen wat Tessa hier live schilderde. Graag dus tot volgend seizoen, maar mocht dat onverhoopt niet lukken, het was een eer en genoegen om Kunst is Lang te maken. En hartelijk dank voor het luisteren.